VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met vandaag een nieuwe serie. Onder de titel Tijdgeest zenden we de komende 6 weken bijzondere verhalen uit over vreemde ideeën en gebeurtenissen uit het verleden. Met vandaag het verhaal van Psalmanazar, de blonde Taiwanees die in de 18e eeuw furoren maakte in Europa. Verder bespreken we het boek We haten elkaar meer dan de Joden, van Els van Diggelen, over de onderlinge Palestijnse strijd tussen Fatah en Hamas. Max Pam is te gast om te praten over de deze week overleden historicus Salvador Bloemkarten. En de column is vandaag van Nelleke Noordervliet. Maar voordat alles, eerst de actualiteit. En die staat al weken in het teken van MeToo.
Ja, want ook de afgelopen week kwam weer de ene na de andere man in opspraak wegens seksueel geweld en seksuele intimidatie. Vaak voor oude zaken waar slachtoffers nu voor het eerst over durven te spreken. En dat jarenlange zwijgen blijft mensen verbazen en het is soms ook moeilijk te begrijpen. Maar volgens cultuurhistorica Willemijn Ruberg is dat onder meer te verklaren uit het eeuwenoude beeld van de vrouw als slachtoffer van seksueel geweld. Dat eeuwenoude beeld, dat ze daar niet over praat, is onder meer te verklaren, zegt Willemijn, als ik het goed begrijp, Willemijn, omdat we lang gedacht hebben dat de vrouw een hysterica en een bedrieger en een bedriegster zou zijn. En dat telt altijd op een of andere manier nog mee in de wijze waarop haar klacht gewogen wordt en wel of niet serieus genomen. Willemijn, welkom. Die golf van openbaringen in de MeToo-discussie. Verrassing voor jou? Of zag jij, zoals dat voor een historica hoort, het allemaal aankomen?
Nee, ik zag het niet aankomen. Het was toch wel een verrassing, de schaal ervan. De snelheid waarmee het over Twitter en andere media zich verspreidde. Dus dat heeft me wel verbaasd. En ook wel het effect ervan, dat er zo snel ontslagen zijn gevallen in Hollywood. Aan de andere kant rommelt het al een tijdje in Hollywood in termen van feminisme. Veel vrouwen, actrices willen graag meer en meer loon, dus en gelijke behandeling.
Van het een komt het ander, wou je zeggen.
Het heeft met elkaar te maken, denk ik, ja.
Hey, je hebt onderzoek gedaan naar, met name naar verkrachtingszaken in de 19e en 20e eeuw. En zo'n golf van openbaringen die we nu zien, was dat bijvoorbeeld eind 19e eeuw denkbaar geweest?
Nee, dat denk ik niet. Waar ik onderzoek naar heb gedaan zijn vooral gerechtsarchieven, dus rechtszaken tegen verkrachters en aanrandingen in de 19e en begin 20e eeuw. En er werden zeker veel zaken vervolgd. Ook heel veel zaken niet vervolgd. Dat al het onderzoek blijkt, onderzoek naar seksueel misbruik, dat maar een topje van de ijsberg wordt vervolgd. Er zijn heel veel zaken die niet worden vervolgd. Dus veel meer verkrachtingszaken dan uiteindelijk voor de rechtbank komen. Maar er was heel weinig, werd heel weinig rugbaarheid aan gegeven.
Ja, hoe komt dus media, dan? Want je zou zeggen, als zoveel gebeurt.
Ja, het gebeurde zeker veel. De media waren natuurlijk heel anders. Sociale media bestonden niet, maar ook de kranten besteden zeer weinig aandacht aan zaken van seksueel misbruik of verkrachting. Er werden veel minder aanklachten ingediend. Veel mensen uit de lagere klasse, vrouwen uit de lagere klasse die weinig macht hadden en dachten dat hun verhaal niet geloofd zou worden. Dus daar komt het een beetje door.
Hoort het er ook een beetje bij? Je dacht, het heeft helemaal geen enkele zin om.
Ik denk dat heel veel mensen inderdaad dachten dat het geen zin had. En je ziet ook dat er weliswaar zaken vervolgd worden. Maar dat zijn altijd hele typische zaken. Veel zaken waarin kinderen seksueel misbruikt worden. Dat vond men echt een schande. Dus die werden zeker vervolgd. Niet, ook lang niet in alle zaken, maar zaken waarin kinderen bijvoorbeeld door schoolmeesters misbruikt zijn, die werden wel vervolgd.
Ja, was dat dan op het moment dat het vlak nadat het gebeurd was? Of zoals nu, dat het vaak veel later was dat mensen met een klacht kwamen en dat dan alsnog onderzoek gedaan werd?
Het werd vaak wel bij kinderen, zeker vlak nadat het gebeurd was. Want ouders merkten dat kinderen overstuur waren. Dat ze soms ook fysieke klachten na een verkrachting hadden. En er werd een arts bijgehaald. Dus dat werd wel snel gedaan. Maar het idee dat vrouwen eigenlijk snel een aanklacht moeten doen, anders was het sowieso niet geloofwaardig. Dat is ook een heel lang bestaand hardnekkig idee. Dus als een vrouw laat komt met een klacht, dan is meteen de eerste vraag waarom niet eerder? En is het dus minder geloofwaardig, dat zie je ook in de 19e eeuw.
Ja, en de daders, is iets van een daderprofiel?
Nou, wat je ziet in de 19e eeuw is dat sowieso zijn die gerechtsdossiers die gaan echt over mensen te lagere klassen in de 19e eeuw. Dat kunnen heel veel verschillende daders zijn. Er worden bijvoorbeeld meisjes die kilometers wandelend afleggen naar de kermis. Die worden onderweg bijvoorbeeld lastiggevallen of soms verkracht. Maar die daders komen uit heel veel verschillende beroepen. Daar kan je niet echt iets over zeggen. Maar wat wel heel opvallend is, is dat je rond 1900... zie je dat de psychiatrie eigenlijk een nieuwe wetenschap wordt. En ook de seksuologie. En psychiaters en seksuologen gaan allemaal dingen bedenken over de identiteit van daders. Dus je ziet niet alleen dat concept als heteroseksualiteit en homoseksualiteit worden ontworpen, maar ook de pedofiel. En dan gaat men zich ook afvragen van, ja, is de verkrachter, is dat dan eigenlijk een ander menstype of eigenlijk mantype? Dus dan zie je dat in die rechtszaak ook steeds meer experts, psychologen, psychiaters worden gevraagd. En die gaan theorieën bedenken om de geest van de dader te onderzoeken.
Ja, je zou zeggen, dat zou vandaag de dag ook een welkome aanvulling zijn. Hè? Maar ik geloof niet dat op dit moment veel gebeurt, dat de geest van de dader wordt onderzocht.
Ja, zeker wel. Toch wel? Ik denk wel dat forensische psychologen en psychiaters steeds vaker bij zaken betrokken worden. Mm-hmm. Ja.
Dat is de dader. En als je dan naar de geest van het slachtoffer, want jij schrijft ook, vrouwen zouden neurotisch zijn, wankelmoedig, labiel, et cetera. En daardoor ook makkelijke slachtoffer aan de ene kant en aan de andere kant ook ongeloofwaardig. Vertel eens, waar komt het allemaal vandaan?
Ja,
hoe werd daarnaar gekeken?
Sowieso is het echt een heel oud stereotype dat vrouwen leugenachtig zouden zijn. En dat zie je al in middeleeuwen, vroegmoderne tijd. Maar wat je rond 1900 ziet als die psychiaters dus een rol krijgen, ook in rechtszaken, is dat ze niet alleen naar de geest van de dader gaan kijken, om te kijken of hij ontoerekeningsvatbaar is of een seksuele afwijking heeft. Maar ze kijken ook naar het slachtoffer. Dus de vrouwen die claimen slachtoffers te zijn, worden in 1900 vaak door psychiaters onderzocht. En dan claimen veel psychiaters dat ze hysterisch zijn. Dus het ziektebeeld van de hysterie, een echt psychiatrisch ziektebeeld hebben. En een groot onderdeel daarvan is leugenachtig zijn. Dus leugens verkondigen. Dus psychiaters worden als getuigendeskundigen ingevraagd of ingeroepen in die rechtszaken. En constateren dan vaak hysterie. Dus daar komt wel echt ook een deel van het stereotype van die leugenachtige vrouw vandaan. Wat ik me wel moet zeggen is dat het me opviel, is dat niet alle psychiaters het met elkaar eens zijn. Dus er zijn ook psychiaters die de andere psychiaters weer tegen gaan spreken. En ook niet alle rechters nemen het over. Dus er worden wel veel wetenschappelijk oordelen, psychiatrische oordelen gevraagd in rechtszaken. Maar de rechters gaan er lang niet altijd in mee. Dus er worden wel mannen veroordeeld.
Ja, en dit was voor of na Sigmund Freud?
Het is eigenlijk na Sigmund, dus dat heeft er ook zeker mee te maken. Freud heeft een aantal hysterische vrouwen in behandeling gehad, vrouwen uit de hogere klasse. En dacht eerst dat zij in hun jeugd misbruikt waren, seksueel misbruikt, en dat ze dat hadden verdrongen en dat ze daardoor hysterisch waren geworden. En hij heeft zijn zogeheten verleidingstheorie herzien. Hij is later gaan denken dat dat seksueel misbruik zich alleen in de fantasie van de slachtoffers had plaatsgevonden. Hij raakte steeds meer geïnteresseerd door seksuele fantasieën. En hij kon zich ook niet voorstellen dat er dan zoveel daders in die bourgeoisie zouden zijn, mannelijke daders. En dacht, dan moet mijn vader eigenlijk ook een dader zijn, want hij had broers en zussen die hysterische karaktertrekken hadden. En dat vond hij zo ongeloofwaardig dat hij zijn verleidingstheorie is gaan herzien.
Heeft hij aangepast om vanwege een goede familiegeschiedenis?
Vanaf toen in de psychoanalyse zijn de slachtoffers, de vrouwen, ook als leugenachtig en als fantasievol gezien.
Laten we zeggen, in die eerste theorie van Freud is er nog daadwerkelijk sprake van seksueel misbruik door bourgeoisieheren. Ja. En dat heeft dus nog vrij grote invloed in hoe de rest van de wereld, in ons deel van de wereld, ernaar kijkt, naar het probleem.
Ik denk
of
niet dat het alleen van Freud komt. Het was er al eerder. Je ziet wel dat het ook op psychiaters, vooral in de eerste decennia van de 20e eeuw, een grote invloed heeft gehad. Je ziet, ik heb veel psychiatrische handboeken voor forensische psychiatrie bestudeerd. Er zit altijd een hoofdstuk over hysterie in. En er staat altijd in, vrouwen die claimen verkrachten zijn, kunnen echt heel goed liegen. Dus kijk daar goed naar. Psychiaters worden echt geïnstrueerd om te onderzoeken of ze niet liegen. En ik vond zelfs nog een handboek uit 1956 met een hoofdstuk over hysterie.
Maar
op het gevaar af in de zone te komen waar je altijd enige voorzichtigheid moet betrachten. Maar je zou zeggen, of iemand wel of niet seksueel is mishandeld, misbruikt, dat is toch ook fysiek gewoon na te gaan. Dat bewijst zichzelf toch? Of is dat jaren later niet meer natuurlijk?
Later niet meer inderdaad. Het kan als er snel aangifte wordt gedaan. Kon ook in de 19e eeuw werd een arts soms wel ingeroepen om het lichaam te bestuderen. Maar de uitkomsten daarvan waren zeer onzeker. Heel vaak zeiden artsen dat ze het ook niet wisten wat er was gebeurd. Er was ook veel debat over wat dan precies de fysieke tekenen van verkrachting waren. Was dat penetratie of ejaculatie, zaadlozing? Vanaf 1860 aan ben microscoop gebruikt om bijvoorbeeld spermasporen te onderzoeken. Maar ook daar waren de uitkomsten vaak moeilijk te interpreteren. Dus die fysieke bewijzen die zijn eigenlijk veel minder belangrijk dan we nu zouden denken met het CSI en forensische sporenonderzoek in gedachten misschien.
Dat stond toen nog in de kinderschoenen.
Stond zeker in de kinderschoenen.
Dus het ging vooral over hoe het hoofd,
maar
de geest
het is niet
praat.
Alleen dat het in de kinderschoenen zat. Want je ziet dat ook steeds als die nieuwe technieken wel komen, zoals die microscoop, dat eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt voor de veroordeling. Dat die stereotypen en de manier waarop vrouwen geloofd of niet geloofd worden, die spelen ook een rol.
En speelde destijds ook al een rol wat nu veel speelt? Hè? Is dat er een machtsverschil is? Was het nou 100 jaar geleden zo dat de heer des huizes en het dienstmeisje, dat soort machtsverschil, dat dat ook een rol speelde in hoe daarnaar gekeken werd?
Melke knikt al ja.
Ja, zeker dat machtsverschil zie je, maar die zaken komen dus bijna nooit voor de rechtbanken, want dienstmeisjes klagen hun werkgevers eigenlijk nooit aan. Maar je ziet wel heel veel machtsverschillen in dat kinderen misbruikt worden door schoolmeesters of de vader van het weeshuis. Maar, en die komen wel voor de
maar
rechtbank.
Maar wat je zegt betekent eigenlijk, als ik het goed hoor, dat de extreme gevallen, pedofilie en necrofilie wellicht mogelijkerwijs, komen voor de rechtbank. Dat betekent dus kennelijk dat dat men destijds de andere gevallen relatief normaal vindt. Anders waar je ook wel voor de rechtbank
Het zijn niet extreme gevallen in termen van psychopathologie. Dus dat niet. Want het zijn ook doorsneegevallen dat kinderen misbruikt worden door schoolmeesters. Dat zijn in feite doorsneegevallen helaas.
Dat is ook doorsnee.
Ja. En maar, vindt ook maar, wel eens maar volwassenen onderling?
Die vind je veel minder. Dus een volwassen vrouw die geen maagd meer is, die seksueel contact heeft, laat staan een prostituee. Ja, die dat worden geen rechtszaken.
Ja, je schrijft ook ergens iets, een zinnetje wat erg intrigeert, omdat het zo curieus is, pijnlijk is, raar is, of misschien juist voor de oordeel bevestigend. Een psychiater zou gezegd hebben iets in de zin van dat vrouwen iets in zich hebben dat maakt dat zij verkracht willen worden.
Ja, dat is een citaat van een Nederlandse psychiater uit 1926. En dat is een psychiater die op dat moment heel erg door Freud was beïnvloed. En daar komt dat idee van Freud, dat vrouwen in hun fantasie seksueel contact willen hebben met hun vader of een andere vaderfiguur. En eigenlijk masochistisch zijn en eigenlijk het graag willen. Dat komt van Freud. Ja. En dat is wat die psychiater in die zaak ook naar voren brengt.
Dus we zijn wat dat betreft voor de psychiatrie bepaald van de regen in de druk gekomen.
Ja, het ironische is eigenlijk dat de psychiatrie ons wel het concept trauma heeft, wat nu natuurlijk ook enorm vaak naar voren komt. Het concept dat je een psychisch trauma na bijvoorbeeld een verkrachting heeft, dat komt ook van de psychiatrie. Maar dat heeft misschien wel tot de jaren 60, 70 van de 20e eeuw geduurd voordat trauma-concept ingang deed. Mm-hmm. Terwijl dat idee van een leugenachtige sadomasochistische of masochistische vrouw, dat is veel eerder en dat is ook veel invloedrijker geweest.
Als je naar het heden kijkt, heb je het gevoel dat dat beeld van de vrouw als hysterica, als leugenachtig geval en die het eindelijk ook best wil, speelt dat nog een rol?
Ja, ik denk het wel. Een paar jaar geleden was er die zaak tegen Dominique Strauss-Kahn in New York, waarin dat dienstmeisje hem van verkrachting beschuldigd. En het eerste wat mensen riepen was, zij moet wel daarover liegen. En er bestaan valse aanklachten, die bestaan er. Maar het onderzoek dat daarover is, toont vaak aan dat 3-5% van de totale aanklachten is. Dat die vaak meer aandacht in de media krijgen. Dus ik vind die neiging om meteen te zeggen, het vrouwelijke slachtoffer moet wel liegen, dat vind ik een raar soort reactie.
Nee, we moeten gewoon eigenlijk hopen dat MeToo de cisuur wordt in dit verband. Hè? Dat vanaf nu er anders gedacht gaat worden. Willemijn, bedankt.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, de persoon waar we nu over gaan hebben, daar gaan we eerst even naar luisteren. Een fragment uit een column die hij in dit programma uitsprak in 1998... over zijn belevenissen als onderduiker tijdens de oorlog.
In gesprekken met onze gastheer werd mij al spoedig duidelijk dat deze hervormde rechtzinniger in de leer van Calvijn was dan veel gereformeerde. In alle ernst verkondigde hij namelijk dat het toneel van den duvel was. We logeerden ongeveer een week bij deze lieve mensen. Hartelijk werden we uitgeleide gedaan door de dochter des huizes. Zij gaf ons elk een dik pak met smakelijk belegde boterhammen mee voor onderweg. Niettemin had ze na ons vertrek de voorraadkelder geïnspecteerd om te zien of alle hammen nog aanwezig waren. Ach ja, de enige Jood die ze ooit had gezien was een rondtrekkende marskramer.
Ja, dat was historicus Salvador Bloemkarten, alweer bijna 20 jaar geleden dus, in een OVT-column over zijn onderduiktijd. Deze week overleed Bloemkarten op 93-jarige leeftijd. Max Pam besteedde woensdag een groot deel van zijn column aan hem en zit hier nu aan tafel. Goedemorgen, Max.
Goedemorgen.
Ja, hij woonde bij jou om de hoek. Je kwam ook wel bij hem thuis. Ik las ergens zelfs dat hij met zijn memoires bezig was. Weet jij daar toevallig iets meer van?
Volgens mij is het eerste deel van zijn memoires voltooid.
Ja.
Op zijn, want ik sprak zijn vrouw nog een enige tijd geleden. Die zei, ja, Salvador is nog met een boek bezig. Toen was hij geloof ik 92 inmiddels. Ja. En ik begrijp nu van Peter van Zonneveld, die een mooi stuk over hem schreef op zijn Facebookpagina, dat die memoires, dat eerste deel, voltooid zijn. Dat er nu een uitgever gezocht wordt.
Ja, dus, jij kwam wel eens bij hem thuis. Vertelde hij dan ook over dit soort dingen, over de onderduiktijd?
Nou, ik behoorde niet tot de intimie, maar ik kwam wel bij hem thuis, omdat hij een groot boek over Henri Pollock heeft geschreven, een biografie. En daarin komt bij
de oprichter van de ANDB, hè? De Algemene Nederlandse Diamantwerkersbond, ergens rond 1899.
1894. Ja. En mijn grootvader komt voor in dat boek als een van de korte tijd secretaris van Henri Pollock en als een van de socialistische voormannen uit die tijd. En hij had een heel dossier over mijn grootvader aangelegd. En liet hij even zien in zijn huis, zo achterloos.
Ja, ja, jij
en dan
schrijft
komen
zelfs
er allerlei verhalen los. Als je, toch wel een begenadigd verteller.
Hij wist meer over jouw familiegeschiedenis dan jijzelf.
Ja. Ja, want hij wist dat mijn grootvader naar Antwerpen was gereisd, naar de Pelikaanstraat, om daar de revolutie uit te roepen. En dat was toch wel erg leuk om dat allemaal. En dat staat ook nu, dat staat in het boek. De eerste keer dat ik hem ontmoette was in 1993... toen die biografie over Henri Pollock uitkwam. En toen zat hij in het programma De Tafel van Pam. Ook wel de Marteltafel van Pam genoemd.
Een beroemd programma in de tijd.
Waar ik ook met veel genoegen aan terugdenk. En toen, toen bleek hij dus, dat bleek ook nog een proefschrift te zijn. Dat was op zichzelf wel heel interessant, dat hij is van 1924, dus hij heeft op zijn 69ste, geloof ik, is hij gepromoveerd. Dus heeft,
hij was toch ook jarenlang geschiedenisleraar, de oude weg.
Ja, geschiedenisleraar, dus, Tim Krabbe, Martine Bijl, al die beroemde leerlingen, die heeft hij in de geschiedenis opgevoed.
Ja.
En dat was echt wel een markante figuur, want hij heel klein was.
Ja, het was een heel klein mannetje. Hij droeg ook altijd een alpino-pet, hè? Heel vaak. Alpino, wat dan. Ja, een heel grote bril.
Ja. Ja.
1,60 meter of zo.
Vermoed ik. Ja. Ja. Ik denk dat dat misschien nog minder is geweest.
Ja, want ik zie een heleboel opvallende gelijkenissen met Presser als ik naar Bloemkarten kijk. Hij gaf les op het Vossius. Presser deed dat ook. Hij zat weer bij Presser in de klas.
Hij zat twee keer bij Presser in de klas. Eerst op het Vossius. En toen moesten alle Joodse leerlingen moesten van het Vossius af. En die zijn toen naar het Joods Lyceum gegaan. Dat is eigenlijk minder bekend. En daar was Presser weer docent. Want die moest ook weg bij het Vossius. En die is toen naar het Joods Lyceum gegaan.
Ja.
En toen zijn ze allemaal weggevoerd. Enfin.
Maar Presser heeft veel invloed op hem gehad. Hè? Want hij heeft ergens ook ik heb bij ons in de uitzending verteld dat hij eigenlijk als klein jongetje altijd de muziek in wilde. Ja. Maar dat Presser hem een andere weg op heeft gekregen.
Ja, ja, hij komt uit een hele muzikale familie. Zijn vader, zijn grootvader was geloof ik oprichter van de Maastrichter Staar. Kun je nagaan. En die was een beroemde baszanger. Hij zelf zong ook. Hij speelde piano en hij zong. Samen met Philo Brechstein overigens. Daar speelden ze samen. Hij zong drummer en Fido speelde dan piano.
Zijn daar opnames van?
Nou, het schijnt wel dat ze in de kleine zaal van het concertgebouw zijn geweest, begreep ik. Maar dat weet ik niet of daar opnames van zijn. Maar ik ben ook nooit bij zo'n huisconcert geweest. Maar ze speelden heel veel samen.
Ja.
En ik begreep dat ze ook altijd ruzie hadden over allerlei muzikale onderwerpen. Zoals wie is grote dirigent, Klemperer of Pierre Monteux. En nou ja, goed, dat ging dan heel ver en heel diep.
Ja, muziek is hem wel altijd bezig blijven houden.
Nou ja, het is de typische Joodse driehoek. Muziek, kunst, schaken, viool spelen. Bloemkarten wel een heel goed voorbeeld.
Typisch een Joodse
wiskunde.
Lernen, ja. Nog eens lernen.
Helemaal lernen, vanwege ga je niet op je 69 nog een keer promoveren.
Dus even terug, ik wil nog even terug naar de vergelijking met Presser. Want hij is dus net als Presser ook historicus geworden. Presser zien we wel als de historicus van de Jodenvervolging. Zou je Bloemkarten de historicus van het Joodse proletariaat kunnen noemen?
Zeker, hij heeft veel over de arbeiders geschreven. Van het Joods Amsterdam, want hij is in, ik geloof dat hij via Maastricht, hij is in Brussel geboren, is via Maastricht in 1933 in Amsterdam terechtgekomen. En daar verdient natuurlijk middenin het Joodse een proletariaat. En dat was in die tijd zich al aan het ontwikkelen naar een hele revolutionaire, eerst socialistische en later sociaal-democratische richting uit. Dus viel hij middenin. Hij wist heel veel over. Ik ken niemand die zoveel over Joods Amsterdam wist als hij.
Ja, en dat Joodse proletariaat, daarbij komt hij dan ook weer die familiegeschiedenis van jou tegen. En
ja, toen zag hij ineens dat de Pammen al in 1994 zich bij de toenmalige SDAP hebben aangesloten. De SDAP was iets later, maar toen bij de ANDB en toen bij al die socialistische partijtjes hebben aangesloten. En dat had hij helemaal voor mij uitgetekend. Ik kreeg het allemaal in fotocopie mee naar huis.
Ja. Heb je dat ook gebruikt voor jouw nieuwste roman?
Ja. Ja, dat gaat over mijn grootvader. Dus eigenlijk zonder Bloemkarten zou dat toch niet op die manier tot stand zijn gekomen.
Ja. Heeft hij die roman nog gezien?
Nee.
Nee.
Eigenlijk net niet. Want net niet. De laatste keer dat ik hem zag was 2 maanden geleden. Toen liep hij met zijn vrouw 's nachts door de straat. En ik keek. Ik dacht. En hebben we buiten op straat met die, dat zijn vrouw is ook heel bejaard, nog staan praten. En toen later zag ik ze in het eetcafé bij mij op de hoek. Zaten ze nog met elkaar onder een peertje. Zaten ze nog met elkaar te praten. Dat is de laatste keer dat ik ze gezien heb. Ja, dat is heel, heel ontroerend op de een of andere manier.
Ja, ze waren ze ook echt een onafscheidelijk echtpaar?
Ja, volgens mij wel. Want zij heeft heel lang een antiquariaat op de Centuurbaan gehad. Precies tegenover waar ik mijn hele jeugd heb doorgebracht. Precies het huis daar tegenover. En dat was een heel klein winkeltje. Met een hele lange pijpenla. Ook helemaal vol met boeken. Je wist echt niet wat je zag. Ik dacht op een gegeven moment dat er een soort spiegel aan het eind was. Dat het nog veel verder liep. Helemaal tot achter in de tuin. En op een gegeven moment kon ze daar niet meer naartoe. En dan hebben ze dat naar hun huis in de Valeriestraat gebracht. En dat hele huis stond ook alleen maar vol met boeken. Ik stel me voor dat zelfs in de ijskast boeken waren. Zo ongeveer.
Ja, want laten we nog even teruggaan naar Bloemkarten als historicus.
Ja.
Ik krijg ook de indruk uit jouw column van afgelopen woensdag dat jij vindt dat hij nogal een onderschat historicus is.
Vind ik eigenlijk wel, omdat dat heel uniek is. Wat hij heeft gedaan over een heel specifiek deel van de Nederlandse bevolking die eigenlijk helemaal niet meer bestaat. Ik moest laatst voor mijn boek, voor mijn roman, optreden bij de Joods Liberale Gemeente in Amsterdam. Nou, dat zijn allemaal oude mensen. Er zijn ook wel jongeren, maar goed, die jongeren proberen dan die ouderen als het ware die gemeenschap nog in stand te houden. En dat is dan ook helemaal met hekken omringd, want die worden allemaal bedreigd. Dus daar word je helemaal heel droevig van als je denkt hoe de geschiedenis van de Holocaust is geweest. En dat die kleine groep van 5000 Joden die nu nog in Amsterdam wonen en die er 100.000 waren, hè, voor de oorlog, waren Bloemkart erover heeft geschreven, dat die zich nu als het ware nog moeten beveiligen tegen een vijandige buitenwereld.
Als we nu even terugkomen op die memoires. Hè. Je hebt Bloemkart, de historicus, met boeken die natuurlijk belangrijk zijn, maar laten we eerlijk wezen, niet meteen publieksboeken.
Nee.
Of het nou gaat over het Joods proletariaat of over de oprichter van de ANDB, Henri Polak. Die memoires. Zouden die alleen al om het feit... Want je hebt misschien iets een idee waar... Je hebt net al een beetje verteld waar het over gaat.
Nou ja, het gaat over zijn oorlogstijd, neem ik aan. Maar dat weet ik ook niet.
Dat is misschien een soort kleinoot... de hele Joodse geschiedenis in Nederland bij elkaar. En misschien zou het om die reden moeten worden uitgegeven.
Ja, vind ik wel, ja. Maar goed, ik heb überhaupt het idee... als je aan de PC Hoofdprijs denkt... dat de grote historici die prijzen niet kregen. Ik denk aan Wesseling. Die komt ook nooit in aanmerking. Joop Gausblom, die komt ook nooit in aanmerking. Vind ik eigenaardig eigenlijk. Die hadden het al lang moeten hebben, maar dat op de een of andere manier... dat mag ik toch in OVT toch wel zeggen. Op de een of andere manier lukt dat kennelijk niet in Nederland. En dat geldt eigenlijk ook voor Bloemkart. Ik vind toch, als je zo'n boek over Polak... je zegt dat het niet zo toegankelijk is.
Nee,
ik vind dit toch
een
heel meeslepend boek.
Ja.
En dat boek over die Swavings. Dat is een ongelofelijke avonturenroman.
Ja, hij kon best goed vertellen, hè?
Hij kon ongelooflijk goed vertellen. En het is weliswaar, ook in zijn columns voor OVT... die heb ik ook een beetje nagedacht... is hij een beetje statig. Hè? Een beetje probeert hij iets te deftig te zijn.
Het is een beetje monumentaal.
Ja, precies. Maar als hij dat loslaat, dan hoor je ineens een geweldige cijfer.
Ja, en wie weet wat er nog in staat over mensen waarmee hij in de klas zat... zoals Gerard Reven.
Gerard Reven, ja. En Karel heeft hij natuurlijk ook allemaal gekend. Goed. En Ischa natuurlijk. Ik hoop dat hij iets over Ischa schrijft en over de familie Meijer. Want daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Want die families leken natuurlijk heel erg op elkaar. En waar Ischa de kwaaie pier was, daar is Bloemkart de vriendelijke, aardige,
voorbeeldige zoon.
Ja, we roepen hier bij de uitgevers die luisteren op. Ga ze uitgeven, de memoires van Salvador Bloemkart en Max Pam. Hartelijk dank voor je komst.
De column van Nelleke Noordervliet.
Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om ik ook te zeggen... Alleen al omdat het zo duidelijk is dat elke vrouw dat kan zeggen. Maar nu we het er toch over hebben... bij de een blijft de ondergaande intimidatie betrekkelijk onschuldig, zoals bij mij. Gênante verbale benadering, een hand op een verkeerde plaats. Nou ja, dat was het eigenlijk wel. Bij de ander gaat het verder en soms veel te ver. Maar de overgang van wederzijdse vrijmoedigheid naar... ongewenste intimiteit is niet altijd goed vast te stellen. Althans, dat kon ik vroeger niet zo goed. Zodat ik af en toe met tegenzin de consequentie van mijn flirt aanvaarde. Daarom is het zo'n ingewikkelde kwestie. De campagne om seksueel misbruik van macht tegen te gaan... is in wezen het sluitstuk van de emancipatie- en bevrijdingsbeweging van vrouwen. In westerse landen zijn we al een aardig eind op streek... en kunnen we daadwerkelijk over een sluitstuk spreken... In andere gebieden is dat bepaald nog niet het geval. Seksueel wangedrag door beroemde mensen is nu even lekker leesvoer... en bevredigt de behoefte aan platte sensatie, zie je wel, hij dus ook. Maar het leidt af van de kern waar het om gaat. Seksualiteit is het terrein waarop bij uitstek de strijd om de macht... liever gezegd het bewijs van macht, geleverd kan worden. Wat voor macht dan ook, van wie dan ook. Mijn moeder, die bepaald geen onderdanige vrouw en echtgenote was... het tegendeel is waar, zij was de baas... zei me ooit in een wat ongemakkelijk gesprek over seks met enige trots... ik heb je vader nooit geweigerd. Alsof ze dat eigenlijk wel regelmatig had gewild. Ze liet hem op dat terrein de macht. Tot op de dag van vandaag probeer ik de reikwijdte van die opmerking te peilen. Hij ergerde me... Ik vond het slachtofferig, maar ook neerbuigend bijna ten opzichte van mijn vader. Ik proefde dat mij een moraal werd opgedrongen... die in tegenspraak was met de nieuwe seksuele moraal van mijn generatie vrouwen... en zij wees mij dus af. Ik voelde dat er de dwang van eeuwen vrouwelijke meegaandheid achter lag. Enerzijds de verzuchting, zo zijn mannen nu eenmaal... close your eyes and think of England. Anderzijds... was het ook een verwijt aan vrouwen die de mannen de wet voorschreven. Wat ik hoorde was trots om het feit... dat ze mijn vaders wensen boven de haren liet gaan, wat overigens niet haar gewoonte was, niet de wispelturige femme fatale zijn of de bazige feeks, maar de betrouwbare moeder en echtgenote. En misschien is het daarom zo moeilijk allemaal. Juist in de meest intieme en persoonlijke sfeer dringt zich dat complexe probleem op van clichés. De man als roofdier, de vrouw als prooi of als hysterica. Een cliché houdt geen rekening met individuele variaties, vergissingen, domheid, wreedheid, vriendelijkheid, die hele mix van menselijkheid. Mijn vader was een lieve man die, als mijn moeder een keer nee had gezegd, haar ongetwijfeld vergiffenis had gevraagd voor zijn ongewenste begeerte.
Ja, Nelleke, prachtige column. En ook zeer raak. En overigens, ter troost voor jou kan ik je meedelen dat in de katholieke kerk in de jaren 50 nog instructieboekjes rondgingen. Die lagen bijvoorbeeld bij mijn moeder, waarin de vrouw werd voorgehouden dat ze niet mocht weigeren opdat manlief niet zenuwziek werd en zijn heil buiten de deur zocht. Ja, en het dus staat er bijna letterlijk.
Ja, dus werden de moeders meestal zenuwziek.
Juist.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, met nu de eerste aflevering van Tijdgeest. Een zesdelige serie gemaakt door Julie Blusset over vreemde ideeën uit het verleden.
Londen, 1703. Al dagenlang gonst er een mysterieuze naam door de stad. Psalmanazar. Het is de naam van een man van 23 die net in Engeland gearriveerd is. Iedereen wil hem ontmoeten. Hij is onder andere uitgenodigd door de Royal Society, een select gezelschap van Engelands grootste geleerden.
Zij moeten natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd zijn geweest.
Hier heb je een persoon die claimt dat hij uit Taiwan komt.
Wat toen ook wel Formosa heette. Het maakt hem tot een van de eerste Oost-Aziatische bezoekers aan Europa. Een groot spektakel dus.
Een echte inboorling uit het verre Formosa zomaar bij jou over de vloer.
Als hij de zaal binnenkomt, wordt hij met een mengeling van nieuwsgierigheid en skepsis bekeken.
Waarschijnlijk met losse haren.
Excentrieke kleren.
Hij zal er alles aan gedaan hebben om zich zo exotisch mogelijk voor te doen.
Maar er is iets vreemds aan de hand met deze Taiwanees. Hij is blond. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blusset. En in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze week verdiep ik me in de persoon Psalmanazar. Hoe is het mogelijk dat begin 18e eeuw een jonge blonde Fransman Europeanen er jarenlang van wist te overtuigen dat hij uit het verre eiland Taiwan kwam? Hij fantaseerde zelfs een heel boek bij elkaar over Taiwan, wat overal in Europa werd gelezen en geloofd. Wat zegt dat over die tijd?
Hoe hebben we daar zo in kunnen stinken? Daar komt het in feite op neer.
Aldus een kenner van de geschiedenis van Taiwan.
Misschien moeten we gewoon beginnen met dat je jezelf even voorstelt.
Nou ja. Ja,
ja, ik moet toch je naam er even in zetten.
Ja.
Dit is Leonard Blusset.
Emeritus hoogleraar in Leiden. De geschiedenis van Europees-Aziatische betrekkingen.
Ja, en je bent ook mijn vader. Dat zal ik er dan ook wel bij moeten zeggen.
Ja, ja. En ik moet ook nog even zeggen, ik ben ook geadopteerd door de Tso-stam. Mijn eigenlijke naam is Awari.
Omdat hij in de jaren 70 een tijd bij de Tso veldwerk heeft gedaan. Vandaar. Maar waar waren we gebleven? Terug naar de Royal Society in Londen. Elke woensdagmiddag komen geleerden daar samen om van gedachten te wisselen over de nieuwste uitvindingen, ideeën en rariteiten. Ze hebben net de genitaliën van een buidelrat bestudeerd. En nu mag Psalmanazar, geïntroduceerd door de bisschop van Londen, komen vertellen over Taiwan. Hij vertelt over een exotische, hoogst verfijnde beschaving, waar de huizen met goud bedekt zijn en de koningin zijde in het haar draagt. Maar zijn Taiwan is ook exotisch op een meer chockerende manier. Zo vertelt Psalmanazar over een gruwelijk ritueel van priester Gnotoy Bonzo.
Die eerste jaarlijks iets van 18.000 jongens zou hebben verzameld. Hun harten eruit gehaald, het vlees gekookt en dat aan de goede gemeenschap van gelovigen zou hebben gevoerd.
Dit is Inger Leemans, die hier even dit ontstellende verhaal oplepelt. Hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU.
Oh, ik ben dit soort verhalen behoorlijk gewend.
Ze komt ze wel vaker tegen in de vroegmoderne tijd.
Waar vele psalmanazars in gevonden kunnen worden.
De geleerden luisteren met stijgende verbazing naar Psalmanazar. En ze proberen met kritische vragen na te gaan of zijn verhaal wel klopt. Een van hen is de astronoom Edmund Halley.
Die stelt vragen over, ja, die wij natuurwetenschappelijk zouden vinden. Over hoe, hoe de lichtinval is in huizen in Taiwan. Bijvoorbeeld, hij vraagt aan Psalmanazar, van, kun je jouw schaduw beschrijven?
Maar die vraag weet Psalmanazar makkelijk te pareren.
Zegt hij, ja, nee, de schoorstenen zijn gekromd. Dus er valt eigenlijk geen licht binnen in de huizen. En zo kletst hij zichzelf er eigenlijk makkelijk uit. En dan zie je ook dat het is een goede debater.
Enorme charismatische werking ging er van deze man uit.
Inhoudelijk weet hij zich uitstekend te verdedigen. Maar hoe zit het met zijn uiterlijk?
Het wordt wel opgemerkt. Mensen vragen wel aan hem van, hey, heb je niet een bijzonder lichte huid?
Spreekt dat zijn verhaal niet onmiddellijk tegen?
Nou, kijk, we leven in 1703. Dit is een pre-raciale gemeenschap.
Voortdurend wordt er over huidskleur gesproken, maar er wordt niet over rassen gesproken. Hè?
Dit idee van ras, ja, dat bestaat in 1703 niet.
Wacht even, wat betekent dat? Het is nu moeilijk voor te stellen, maar het idee om de mensheid onder te verdelen in rassen op basis van huidskleur, dat kende men begin 18e eeuw nog niet. Pas later die eeuw gaan wetenschappers die indeling, geïnspireerd door Linnaeus met zijn klassificatie van dier- en plantsoorten, uit een soort doorgeschoten ordeningsdrift ook op de mensheid toepassen. Dan komt men pas met het idee van de witte Europeaan, de zwarte Afrikaan en de gele of bruine Aziaat.
Het idee van fysieke kenmerken is eigenlijk nog heel flexibel. En dat is ook wat Psalmanazar zegt. Zijn claim is dat een donkerhuid iets is van lagere sociale klasse. Hij zelf zou van adellijke afkomst zijn. En deze mensen leven, zo is zijn claim, in Formosa, weggestopt van de zon. En dat zou dan zijn wat lichtere huidskleur kunnen verklaren.
Want men wist wel dat sommige mensen donkerder of lichter van huidskleur waren, maar dat werd gezien als een indicatie van hoeveel tijd je doorbracht in de zon, niet van je afkomst. Vandaar ook dat mensen die dichter bij de evenaar woonden donkerder van kleur waren. Dus dat verhaal van Psalmanazar,
dat is op zich een hele begrijpelijke verklaring.
En zo weet Psalmanazar de Royal Society te overtuigen van zijn verhalen. Zijn optreden vormt het startschot van een bloeiende carrière als nep-Aziaat.
Ja, mensen komen van heinde en ver om hem te zien.
Echt een beroemdheid.
Wordt zelfs in Oxford uitgenodigd.
Spreekt allemaal enorm tot de verbeelding.
Een interessant curiosum. En een jaar later schrijft hij, publiceert hij zijn verslag van Formosa.
Je begint met een leugentje en het wordt steeds ingewikkelder, steeds ingewikkelder. Alleen bij hem is dat eigenlijk uitgemond in een prachtig boek.
Nou, dat is een gouden greep, dat boek. Krijgt verschillende edities, wordt vertaald in verschillende talen. Dus zo wordt hij ook internationaal een beroemdheid, zou je kunnen zeggen.
Psalmanazar werd geloofd. Dat zijn uiterlijk niet als een probleem werd gezien, is dus wel te verklaren. Maar toch, ze hadden beter kunnen weten. Taiwan was namelijk 3 decennia lang een kolonie van Nederland geweest.
Het was eigenlijk de eerste grote kolonie die de Nederlanders in Azië hadden.
De belangrijkste schrijver over Taiwan was Candidius. Hij was door de VOC naar Taiwan gestuurd om voor de Nederlanders als dominee te dienen.
Hij heeft toen een ongelooflijk interessante beschrijving gegeven, hele goede analytische beschrijving van hoe die hele samenleving in elkaar zit. En die wordt nog steeds tot de dag van vandaag gebruikt.
De beschrijving van Taiwan van Candidius sprak die van Psalmanazar op allerlei punten tegen. Maar dat betekende nog niet dat Psalmanazar daarom kon worden afgeserveerd. Want Psalmanazar en Candidius waren allebei eenlingen.
De status van kennis is natuurlijk sowieso nog voor een heel groot gedeelte, als het gaat over Formosa, gebaseerd op al die eenlingverslagen. Dus het is zijn verhaal tegen het verhaal van iemand anders.
Kortom, wie is hier de charlatan? En dan blijkt mij weer dat de werkelijkheid soms moeilijker te geloven is dan een mooie leugen. Neem het verhaal van Candidius dat Taiwanese vrouwen pas na hun 30ste voor het eerst kinderen mogen krijgen. En dat voor die leeftijd elke zwangerschap met een abortus werd beëindigd.
Dus ze zaten niet in het lichaam te wurmen. Nee, het werd allemaal gebeurd door massage van buitenaf. Ja. En dat was natuurlijk iets totaal unieks, dat dat zomaar gebeurde. En heel chockerend voor de westerse lezer in die tijd.
Nou was Psalmanazar's verhaal over mensenoffers natuurlijk ook wel chockerend. Maar dat soort verhalen kende men al over plekken als Mexico.
In vergelijking daarmee klonken de ingewikkelde abortusmassages van Candidius veel vergezochter.
Wat Psamenazar doet in zijn boek is de balans zoeken tussen het wonderbaarlijke en het geloofwaardige. Dus aan de ene kant vertelt hij fantastische en zeer spannende verhalen over het offeren van jongelingen en het opeten van hun vlees. En aan de andere kant probeert hij Formosa ook naar het Westen toe te schrijven door te vertellen dat ze klassieke talen leren. Dus aan de ene kant maakt hij het exotischer en aan de andere kant probeert hij het te beschrijven in termen die al herkenbaar zijn.
Psamenazar is natuurlijk een uniek en bizar figuur. Maar hij is ook een afspiegeling van zijn tijd. Met zijn zorgvuldig uitgewogen stukje exotica speelde hij perfect in op de behoeftes van zijn publiek. Want zoals Amerikaanse vrouwen in de jaren 50 hun cocktailfeestjes graag opluisteren met pseudo-exotische muziek op jazzritmes, zo droomde in Psamenazars tijd de lezers graag weg bij verhalen over verre oorden.
Publiceren, dat is big business. En uitgevers, die willen dolgraag dit soort verhalen hebben.
Dus je ziet die markt ook lezers een soort van verslaafd maken aan informatie over andere volkeren.
Psamenazar publiceert zijn boek op het hoogtepunt van nieuwsgierigheid naar exotische verhalen. Maar hij maakt ook een omwenteling mee naar een nieuwe manier van denken. De verlichting. Een tijd waarin kennis gesystematiseerd en gefilterd wordt. In grote encyclopedische werken.
Waarbij kennis op een hele andere manier bemeten gaat worden. Dat zijn niet meer die individuele verhalen van Candidius versus Psamenazar.
Psamenazar wordt nooit echt ontmaskerd. Maar het geloof en de interesse in zijn verhalen verdwijnt. Hij kan niet meer leven van zijn Taiwan-act. Hij wordt broodschrijver voor dezelfde encyclopedische werken die de nieuwe gezaghebbende bron van kennis worden. En in zijn memoires, die pas na zijn dood verschijnen, schrijft hij dat hij via dat werk aan het eind van zijn leven de kans krijgt om alle onwaarheden die hij over Taiwan heeft gespuit toch nog een beetje recht te zetten.
Dus als encyclopedist gaat hij schrijven over ene Psamenazar die fabuleuze verhalen zou hebben verteld. En die discrediteert hij dan. En dus zie je hem in de rol van encyclopedist opeens zichzelf wegschrijven uit het veranderende kennissysteem.
Of Psamenazar nou echt uit berouw besluit om uit te komen voor zijn bedrog, dat is niet duidelijk. Misschien paste hij zich simpelweg aan de behoeftes van zijn tijd. Maar zeker is dat hij nooit meer helemaal kon ontsnappen aan zijn bedrog. Hij verscheen bij de Royal Society toen hij 23 was. En hij zou pas op zijn 84ste sterven. Al decennia ingehaald door de tijdgeest.
Wat fascinerend is, is dat achteraf nog steeds niemand weet hoe hij eigenlijk wel heette. Dus hij heeft een naam verzonnen. Hij heeft daar eigenlijk een hele reputatie aanvankelijk mee verspeeld. Maar tegelijkertijd was hij zo beroemd vanwege die naam dat hij niet anders kon dan ook als die persoon voort te leven. Psamenazar.
Ja, dit was Tijdgeest deel 1, een productie van de VPRO en Sola Parola. Mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Volgende week deel 2. En Tijdgeest, ook deel 2 al, is apart te beluisteren als podcast. vpro.nl/tijdgeest.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
We haten elkaar meer dan de Joden, is de intrigerende titel van het boek van Els van Diggelen. De historica verbleef een jaar lang in de Palestijnse gebieden en schreef een geschiedenis van de Palestijnse broederstrijd tussen Fatah en Hamas en eerdere stammenstrijden. De onderlinge tweedracht blijkt historisch ingebakken in de samenleving ter plekke en is misschien wel een groter Palestijns probleem dan de aanwezigheid van Israël, aldus de historica.
Ja, en Els van Diggelen is hier bij ons. Welkom Els. Eerst maar even, vorige maand werd aangekondigd, of al, nog geloof ik zelfs eind september, dat de verzoening tussen Hamas en Fatah nabij was. Fatah verklaarde een eind te willen maken aan al de meer dan 10 jaar durende machtsstrijd tussen de twee Palestijnse kampen. Hoe moeten we dit zien? Komt het uiteindelijk goed tussen de twee kemphanen?
Ja, Jos, wat zal ik zeggen? Dat is een hele goede vraag om te beginnen. Want hiermee raken we direct de kern van mijn boek, waarin ik heb aangetoond dat die verzoening nou eigenlijk al een eeuw lang maar niet wil lukken. En we moeten niet vergeten dat we te maken hebben met een gebied waarin mensen
dag en nacht, zou ik wel kunnen zeggen, met wapens bezig zijn. Ook in hun privéleven. En zelfs als mensen uiting willen geven aan hun verdriet of aan hun geluk, dan doen Arabieren dat graag met een salvo in de lucht. En bij die onderhandelingen hebben we niet te maken met de FNV of met de Stichting van de Arbeid die maandelijks bijeenkomt in het CER-gebouw en dan een mooi akkoord sluiten. Dus ja, hoe waarschijnlijk is het dat Abbas zegt tegen zijn vijanden in de Gazastrook, zullen we nu samen verder besturen? En hoe waarschijnlijk is het antwoord van Hamas, Abbas, kom er maar gezellig bij, wij ontwapenen hier en jullie kunnen alles hier overnemen.
Je acht het niet waarschijnlijk,
dat
zo te horen.
Dat is zeer onwaarschijnlijk. Juist. En dat blijkt ook uit mijn boek dat ik begin in 1917.
Ja. Ja, maar mag ik daar een vraag over stellen? Beginnen in 1917, Hamas bestaat ook pas heel kort.
Hamas
wat zijn die verschillende kampen dan?
Hamas is opgericht in 1988. En je zou kunnen zeggen dat Hamas, als we een equivalent voor hen willen hebben in de Palestijnse geschiedenis, staat voor de islamisten en de meer orthodoxe moslims die geen onderhandelingen willen, geen concessies, meer het alles of niets denken. Het absolute, het absolutisme heeft de overhand. En dat zien we bij de grootmoefti Husseini in de jaren 20 bijvoorbeeld. Dus ondanks dat Hamas in 1988 pas is opgericht, kun je toch zeggen dat er een rechte lijn is van de leiders in de Arabische leiders in het toenmalige Palestina rond 1920 tot nu. En de rode lijn is dus dat leiders een machtsstrijd uitvechten over de hoofden van de gewone Palestijn. Ja. En dat concessies en schikkingen altijd tijdelijk zijn.
Ja, laten we even naar die titel gaan. We haten elkaar meer dan de Joden. Het is nogal een titel. Waar komt dat vandaan?
Nou, dat is een citaat van een psychiater die ik sprak in de Gazastrook. En die dus zei, ja, ik ben een buitengewoon grote Palestijnse patriot. Maar met pijn in mijn hart moet ik zeggen, op grond van onze geschiedenis, dat we elkaar meer haten dan de Joden. En dat is ook steeds wat er speelt. Dan is er bijvoorbeeld de intifada, opstanden. Die beginnen allemaal goed en mensen zijn vol goede moed dat ze zullen slagen. Maar dan uiteindelijk toch komt die broederstrijd weer aan de oppervlakte. Die hele opstand die goed was begonnen, teniet doet.
Ja, want even voor de helderheid, dit is aan de ene kant een geschiedenisboek, maar aan de andere kant laat jij ook allemaal stemmen van dissidenten Palestijnen horen die commentaar geven op hun eigen geschiedenis en situatie. En het is dus niet zo dat het alleen maar van Els van Dichelen komt, het probleem dat Palestijnen elkaar meer haten en dat die stammenstrijd er is. Nee, je hoort het letterlijk mensen zeggen.
Zeker. Ik heb dus lang moeten zoeken, met een zaklampje zou ik bijna willen zeggen, naar deze Palestijnen met lef, dissidenten, die mij in vertrouwen hebben genomen met gevaar voor eigen leven nu en dan, hebben durven vertellen dat ze zeer ontevreden zijn met hun leiders en dat ze die leiders al een eeuw de gewone bevolking onderdrukt.
Maar dan zou je zeggen, hoe kan dat nou eigenlijk? Want je zou zeggen, als je dus een bezetting om je heen hebt en je hebt een omsingeling door Israël, dan zou je zeggen, ja, normaal gesproken leidt dat juist tot eenheid. Dat zou je kunnen denken, maar is daar geen sprake van?
Nee, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, maar die stammencultuur, het tribale karakter van die samenleving, dat is zo alomtegenwoordig dat zelfs de bezetting door Israël, die inmiddels ook al 50 jaar duurt, daar niet, dat die stammencultuur niet teniet kan doen. We zouden kunnen zeggen dat de eerste intifada een goede opstand was.
Maar is die niet begonnen met het opblazen van een bus met Israëliërs? Om dat nou goed te noemen.
Ik denk goede opstand. Je bedoelt dat er sprake van enige eenheid was tussen Palestijnen onderling.
Jazeker.
Ik vermoed dat je dat bedoelt. Okay.
Ja. Maar we moeten niet vergeten dat die verdeeldheid er natuurlijk onderhuids nog steeds was. En dat bleek dus ook op den duur. Arafat wist niets van die opstand. Die zat hoog en droog in Tunesië. En die werd dus eigenlijk verrast hierdoor. En die schrok ook. Dat hij 2 dagen nadat die opstand was uitgebroken dacht, hé, maar ik begin wat op deze situatie te verliezen. Daar moet ik toch wel even wat verandering in aanbrengen.
Ja, nu noem je in je boek 1 leider die een beetje de witte raaf is. Hè? Dat is Salam Fayyad. Vertel even, wie was hij en waarom was hij? Is hij voor jou een voorbeeld? Had hij een voorbeeld kunnen zijn voor het Palestijnse volk?
Ja, Salam Fayyad was eigenlijk de enige leider in de 5 belangrijke leiders die de Palestijnen hebben gekend die zich bekommerde om zijn volk. En hij was de leider die heeft gezegd, jongens, die Palestijnse staat is niet alleen maar ons recht, maar ook onze plicht. We moeten aan de slag. We moeten zelf iets doen. Maar het overgrote deel van de Palestijnen wil eigenlijk liever verzet. En Fayyad heeft het dus niet gered, omdat Abbas, zijn eigen president, hem begon weg te pesten. Dus hier hebben we weer die onderlinge strijd.
Ja, en Fayyad kwam uit, dat was eigenlijk een soort moderne, manage-achtige figuur. Of waar kwam hij vandaan?
Nou ja, hij heeft een proefschrift geschreven in de Verenigde Staten. Heeft nooit in de gevangenis gezeten, in de Israëlische gevangenis. Heeft nooit stenen gegooid. En ja, dat staat niet goed op een Palestijns cv. Kijk, en het probleem is dat de Palestijn verzet wil. En de Palestijn wil ook het liefst praten over dat hij bezet is door Israël. En dat is ook precies het beeld dat wij hier hebben van de Palestijn. En daarom heb ik mijn boek ook min of meer willen schrijven. Hier is niks over bekend, over dit onderwerp. En ik wist het eigenlijk ook niet. Zo ben ik ook aan begonnen. Ik dacht, nou, als ik het niet weet, dan zullen mensen het hier ook wel niet weten. En dat blijkt dus nu ook. Het boek is er. En heel veel mensen vragen mij, maar hoe kan dat nou? Ik weet dit helemaal niet. En dat heeft er dus alles mee te maken dat het collectieve beeld dat wij hier hebben van de Palestijn is dat die onderdrukt wordt door Israël. Maar in feite moeten we daar een beeld naast leggen. En dat is dat hij onderdrukt wordt door zijn eigen leiders. En dat duurt al 2 keer zo lang.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, je hebt 2 problemen. Aan de ene kant 50 jaar bezetting door Israël en 100 jaar tribale stammenstrijd die Palestijnse slachtoffercultuur cultiveert en die eindelijk maakt dat ze zich nooit in hun eigen haren uit het moeras kunnen optrekken als dat voortduurt.
Ja. En nou ja, maar wat ik ook, dat is waar. Dat is de conclusie die uit mijn boek naar voren rolt. Maar er is ook een hele belangrijke Nederlandse dimensie. En dat wil ik toch heel graag nog onderstrepen van dat beeld. Dat blijkt dus heel hardnekkig te zijn. Dat ze dus alleen maar slachtoffer zijn van Israël. Terwijl ze zelf de grootste moeite hebben om uit dat moeras van die stammenstrijd te komen. Waardoor het dus, waar we mee begonnen, die verzoeningspogingen. Ja, dat is window dressing.
Ja, want even voor de helderheid, voordat mensen denken, Els van Dichelen, waarom moet u zich nou met die Palestijnen bemoeien? Je hebt jarenlang in het gebied rondgelopen. Je hebt eerst een boek over de strijd tussen Joden onderling geschreven, toen een boek over de strijd tussen Christen onderling. En het Palestijnenboek is eigenlijk een boek over de Palestijnse strijd onderling. Dus je bent daar niet met een opgezet plan naartoe gegaan. Je hebt gewoon gezien wat er gebeurde en geconstateerd, dit is ook een probleem. Hoe komt het nou inderdaad dat wij daar zo weinig, dat jij degene bent die ons dat voorschotelt? Hoe komt dat nou? Waarom heb ik dit niet ergens anders gelezen?
Nou ja, we moeten niet vergeten dat dit conflict, het Israëlisch-Arabische conflict, dat hebben we hier gebombardeerd tot de moeder aller conflicten. En dit trekt een buitengewoon diep spoor door onze samenleving. En het beeld dat hier bestaat is, ik zeg het nog een keertje, is dus dat de Palestijn wordt onderdrukt door Israël. En er draait inmiddels een hele industrie ook op grond van dat beeld. Zelfs in het regeerakkoord is een paragraaf terechtgekomen op grond van dat foutieve beeld. En toen ik hieraan begon, dat was inderdaad het derde deel van mijn drieluik, dacht ik, ja, inderdaad, dit is onbekend. Ik wil dit eens gaan onderzoeken. En toen bleek het allemaal nog veel erger te zijn dan ik had kunnen vermoeden.
Nou, mag je aan een historicus nooit vragen hoe moet het verder? Maar wij zijn gewend dat toch te doen, omdat we dat leuk vinden en ook soms niet onbelangrijk. Waar moet de oplossing vandaan komen? Moeten de Palestijnen zelf op zoek naar ander soort leiders en een andere vorm van cultuur? Waar moet het vandaan komen?
Ja, dat is ook een vraag waar ik mee doodgegooid word, inderdaad. Met de oplossing en hoop. En ja, dan denk ik altijd, goh, maar dit is een gebied, zoals ik al zei, waar mensen dagelijks met wapens bezig zijn. Het zou eigenlijk vreemd zijn als er ineens vrede zou komen en een oplossing. Een Arabisch-Palestijnse journalist zou eigenlijk zich deze vraag ook helemaal niet stellen. Maar ik zou wel kunnen zeggen dat inzet van Amerikaanse diplomatie zou kunnen zijn onderhandelingen tussen de Palestijnen, dus de Gaza-strook en de Westelijke Jordaan-oever. Want we hebben intussen een Palestijnse twee-staten-oplossing. Ja,
dus de inzet nu altijd vrede tussen Palestijnen en Israël moet ook worden vrede tussen Palestijnen onderling. Els van Dichelen, bedankt voor je komst. Het boek ligt gewoon in de boekhandel en is absoluut belangrijk om te lezen.
Ja, en wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de heiligverklaring van een Indiaan, het nieuwe boek van Philip Dreugen en een nooit verschenen boek van Jan Wolkers. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.